Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis, ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl, een website vol schrijftips. In deze aflevering copywriter Aart-Jan van Erkel over verkoopteksten en wat daarbij mis kan gaan.
Het is eigenlijk iedere keer alleen maar voorspel, maar geen seks. Het is net alsof ik mezelf zie toen ik 15 was of zo. Misschien durfde ik wel met een meisje te praten, maar ik durfde nooit een stap verder te nemen. Zeg maar. En je ziet heel veel ondernemers ook zo schuchter zijn. Ze doen wel wat aan content marketing, maar ze durven niet all the way te gaan. Ze durven er niet duidelijk over te zijn dat ze gewoon ondernemers zijn en dat het een verkoopdoel heeft.
Aart-Jan van Erkel is eigenaar van de website schrijvenvoorinternet.nl, waarop hij ondernemers leert om beter te schrijven. Zelf werkt hij als copywriter voor talloze bedrijven, waaronder Booking.com. Maar hij schreef ook 2 bestsellers over het schrijven van verkoopteksten. Getiteld Maak ze gek en verleiden op internet. In de podcast legt Aart-Jan uit hoe hij ermee wegkomt om elke dag verkoopmails aan zijn volgers te sturen. Hoe je een goede verkooptekst opbouwt. En hij onthult wat een professor droogbekje is. Wat ik wel leuk vind van jou is, je zegt dat je van heel veel teksten krijg jij een professor droogbekje. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat zeggen wij thuis. Ik heb 2 pubers en altijd als een van ons gekookt heeft of zo, of we zitten ergens te eten en het is je krijgt er een beetje een droge mond van, dan zeggen we altijd, ik heb een beetje een professor droogbekje. Dat is een soort uitdrukking bij ons thuis. Die gebruik ik ook in mijn e-mails. En daar bedoel ik mee. Dat is eigenlijk de manier waarop veel ondernemers ook schrijven op hun website en in hun e-mail marketing. Dat is, je krijgt er een beetje een professor droogbekje van.
Ja, het is gewoon droog en er zit geen smaak aan. En,
het is een beetje een uitgekoud kauwgompje.
Ja, ja.
En je wilt een nieuw kauwgompje zijn, een smaakbommetje. Ja, wat er meestal misgaat met verkoopteksten, dat is... ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Jij als vakgenoot, als copywriter, jij schreef mij van tevoren, waarom zijn verkooppagina's toch altijd zo saai? Ik ben wel benieuwd wat jij daar saai aan vindt. Waar zit voor jou de saaiheid?
Het blijft heel vaak bij clichés. Heel vaak bij, ik ga je leren hoe je beter kunt scoren. Hoe je heel veel woorden die... Ik geloof dat jij daar pas ook nog een keer een mail over stuurde. Je hebt een mailinglijst die ik volg en dan deel je artikelen. Dat er heel veel van die woorden zijn, die vind je in elke verkooppagina terug.
Grip en impact.
Ja, precies.
Er wordt grip op alles beloofd. Grip op spreken, grip op presenteren, grip op water. Dat is ook een bedrijf beloofd. Grip op water, dat vond ik een van de mooiste. Dat is ook een van mijn pijnpunten. Inderdaad, bij verkooppagina's zijn de clichés. Je ziet dat ondernemers, die zijn vaak onbewust, zonder dat ze het doorhebben, bezig om een beetje om zich heen te kijken naar wat de rest van de markt doet. En ja, ze staan eigenlijk in een soort kringetje naar elkaar te kijken en ze doen elkaar een beetje na. En als een klant dan op zo'n verkooppagina binnenkomt, op zo'n website, en die hoort een beetje hetzelfde geblaf als de rest van de markt ook voortbrengt, dan denk je, maar wat is hier nou dan anders dan bij al die anderen? Ja. En zolang die klant zich dat afvraagt, weet je helemaal niet zeker of die bij jou komt, of die bereid is om jouw tarief te betalen, en of die niet verder gaat klikken.
Nee, precies.
Het is eigenlijk heel makkelijk om daarvan af. Je hoeft alleen maar wat anders te doen dan al die anderen doen op hun verkooppagina's. En het net iets beter te doen, iets anders doen is niet genoeg. Want opvallen, je valt ook op straat als je een roze pruik opzet, maar dat slaat nergens op. Maar als je net iets beter doet en daarmee opvalt, dan ben je eigenlijk al... Dan heb je al het voordeel van de... In het oog van die klant ben je dan een compleet ander verhaal opeens.
Maar één stapje terug nog, want hoe komt het, denk jij, dat schrijven van verkoopteksten zo moeilijk is? Waarom? Want een ander ding wat ik zelf ook wel heb ervaren. Vaak ga je heel erg proberen om je eigen product aan te prijzen. En om te laten zien dat het heel goed is en dat ga je dan benoemen, zeg maar. En dat voelt soms ook gewoon vervelend om te doen. Je moet jezelf een soort gaan verkopen. Hoe komt het, denk je, waarom is het zo moeilijk? Waarom vallen we allemaal in diezelfde valkuil?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat het wel meerdere redenen heeft. En behalve die reden dat ondernemers elkaar dus onbewust napraten, is het ook dat ze het niet zien als een vaardigheid, denk ik. Wat je ziet, ik heb ik beweeg me vooral in de internetwereld. Dus mijn klanten die komen vooral bij mij om dingen te leren die op internetgebied liggen. Beter e-mails schrijven, beter online trainingen maken. En wat je daar ziet is dat op... Kijk, het internet bestaat natuurlijk pas, weet ik het, wat is het, 15 jaar of zo? En dat is allemaal heel snel gegaan. In het begin lag de focus op techniek en op programmeren en op webdesign. En eigenlijk nooit op de tekst. Nooit op wat er nou op die website staat. Nooit wat er in je e-mail staat. Dat werd enorm onderschat. En nu, internet begint dus een bepaalde volwassenheid nu te krijgen. Ook internetmarketing. Ook in Nederland, waardoor ondernemers zich opeens realiseren. Oké, nou, het staat eigenlijk allemaal wel goed. Een website, prima, responsive, doet het goed op alle soorten schermen. Design is strak, laat lekker snel. Al die dingen zijn goed. Functionaliteit werkt. Oh, maar wat moet ik eigenlijk op die website zetten? En vaak is het dan, in het verleden ging het dan zo, dan copy-pasten we gewoon lekker wat er op de oude website stond, weet je wel? En ja, op een gegeven moment dan wordt een goed werkende website die de normale laadtijd heeft en zo, wordt een soort van commodity. Dat is helemaal niet onderscheidend, dat is gewoon normaal. Dan wordt het op, en nu zijn we dus zover dat bedrijven zich realiseren van ja, oké, ik moet me nu op een of andere manier gaan onderscheiden. Als ze bij mij komen, dan wil ik dat ik eruit spring. En daar, dan, ja, dan kom je, dan ga je dus naar copywriting kijken.
Het is ook een beetje het ding met schrijven, denk ik, dat iedereen denkt altijd van ja, schrijven, dat kan iedereen toch. Je leert op school een betoogje schrijven en iedereen kan zinnen achter elkaar plakken. Ik denk dat er bij heel veel mensen ook niet echt het besef is van schrijven is ook echt een vak en je leert niet alles op school daarover. Ondernemers.
Ja, ik denk wel eens dat het te maken heeft met de eenvoud van de tools. Als je, kijk, schrijven, we hebben allemaal het grootste object dat op ons bureau ligt, dat is het toetsenbord. En iedereen snapt hoe een toetsenbord werkt. Weet je gewoon, het is één op één. Een N druk je op en dan komt er een N op je scherm. Dus ja, simpeler wordt het niet. Tools om in, dus software om in te schrijven, Microsoft Word of zo. Ja, dat is ook onwijs simpel. Tools om mee te programmeren, webdesign, is allemaal veel moeilijker. Het heeft een enorme leercurve. Ik denk dat daar ook mee te maken heeft dat schrijven wordt onderschat. Omdat, ja, de tools zijn gewoon heel simpel. En dan lijkt het alsof iedereen kan schrijven. Maar als je de lat wat hoger gaat leggen, als je zegt, nee, ik wil... Kijk, iedereen kan inderdaad wat opschrijven, maar niet iedereen kan schrijven. En als je de lat dus hoger gaat leggen, kom je erachter van, ja, wat komt er eigenlijk bij kijken bij schrijven? Dat is eigenlijk waar ik ingesprongen ben. Ja.
Hoe ben je nou zelf eigenlijk met schrijven begonnen? Want waarom moeten mensen jou geloven dan dat jij het bent?
Ja, geen idee. Dat moeten ze zelf weten. Bij mij is het zo gegaan dat ik... Waar zal ik beginnen?
Vond je het op school al leuk bijvoorbeeld? Om daar
ik vond het op school leuk. Ja, ik vond het op school leuk. Ik was goed in de talen. Maar het is niet zo dat ik als 14-jarige al een roman aan het schrijven was of zo. Dat ik een of andere goddelijk talent heb. Dat denk ik helemaal niet. Maar ik was wel goed in... ik was echt een alfa. Ik was echt een harde alfa. Gewoon wiskunde, daar snapte ik geen pepernoot van. Scheikunde raakte ik van in paniek. Letterlijk. En... ja, die vakken heb ik allemaal zoveel mogelijk laten vallen. En voor de talen haalde ik wel hoge cijfers. Dus dat is mijn... zo zit mijn hoofd in elkaar, zeg maar. En ja, hoe ben ik met dat... waarom heb ik daar mijn...
Wat fascineerde je? Wanneer begon schrijven je echt
fascineren? Tijdens mijn studie, denk ik. Ik ben gaan studeren. Ik heb een alfa-studie gedaan. Algemene letter heb ik gestudeerd in Utrecht. En ik ben toen uiteindelijk afgestudeerd op het gebruik van... op taalbeheersing. Dat heet die afstudeerrichting, communicatiekunde. En stond in de brochures, want dat klinkt wat beter. En,
klinkt ook een beetje als een professor droog.
Ja, ik vond het ook heel droog. Wat we deden was het bestuderen van het gebruik van teksten in de praktijk. In mijn geval cultuurverschillen in gebruiksaanwijzingen. Dus instructieve teksten, daar ben ik op afgestudeerd. En ik vond instructieve teksten wel interessant, omdat die worden gebruikt door... Dus dat is het boekje bij je fotocamera, hè?
Bij grasmaaien of zo, of bij hoe je ventilator in elkaar zit.
Als dat boekje nodig is, dan ben je geïrriteerd. Dus je schrijft als technisch schrijver, dat heeft een naam, dat heet technisch schrijver, dan ben je dus instructief schrijver, dan schrijf je voor geïrriteerde mensen. Dat vond ik leuk, want dan weet je dat de lat heel hoog ligt. Dus zodra jij niet ongelooflijk duidelijk bent, worden ze nog kwaaier, hè?
Is wel echt waar, trouwens, dit. Want ik zeg niet voor niks mijn ventilator. Ik heb deze zomer bestelde ik op een gegeven moment zo'n ventilator, zoals iedereen. En ik kwam s'avonds laat thuis en ik dacht, ik ga hem aanzetten als ik ga slapen. Ik zet hem binnen 10 minuten in elkaar.
Je had er wel helemaal zin
in. Ik ben er super onhandig. Ik ben er super onhandig. Ik heb echt twee linkerhanden. Ook al ben ik links. Echt twee rechterhanden dus. En ik was dat ding in elkaar te zetten. Ik heb er echt een uur over gedaan om een ventilator in elkaar te zetten. Omdat er inderdaad toch dingen in dat tekstje stonden waarvan werd aangenomen dat ik dat wel zou begrijpen. Maar ik begreep het blijkbaar niet wat een bepaald onderdeel was. Kan ook aan mij liggen gewoon, maar het is dus echt inderdaad iets. Want hoe zorg je nou in zo'n instructieve tekst? Hoe schrijf je dat? Verplaats je dan heel erg in die geïrriteerde persoon?
Ja, het moet sowieso. Kijk, vaak zijn die dat soort teksten zijn geschreven vanuit het apparaat. Dus vanuit de functies van het apparaat. Van het apparaat kan dit, dan gaan we die functie gaan we beschrijven. Niet vanuit de gebruiker wil dit ermee, gaan we die taak die gebruiker wil uitvoeren, gaan we uitleggen. En dat zou natuurlijk veel handiger zijn voor die gebruiker. En daar, je bent als instructief schrijver, ben je eigenlijk degene die de techneut, het bruggetje maakt van de techneut naar de normale consument. En techneuten die leggen dingen nooit op een simpele manier uit. Die leggen het op, die snappen 100% van alle details. Dus dat komt dan ook in de tekst. Dus die moet je nooit een handleiding laten schrijven. Dus nou ja, daarbij ga je dan. We gingen gewoon eigenlijk die taken die mensen moeten uitvoeren, moet je gewoon stap voor stap zo duidelijk opschrijven dat echt iedereen die niks van dat apparaat weet. Je moet je niet zeggen van relay switch 6A moet u op de negatieve stand zetten.
Nee, maar ik denk dat dat ook een van de problemen bij mij was. Want er werd een of ander onderdeel werd beschreven als met een jargonterm werd een bepaald onderdeel beschreven. En ik wist niet dat onderdeel dat onderdeel
precies.
was. Zeg maar. Ja. Het is echt een kunst om zoiets al te maken, zo'n tekst te schrijven. Maar toen jij daarmee bezig was, heb je op een gegeven moment dacht je waarschijnlijk van, ik wil iets meer dan instructies.
Toen merkte ik al wel dat het leuk is om een specialist ergens in te zijn, want ik kwam als een specialist van de universiteit af. Maar op een gegeven moment dacht ik van, ik ga mijn diensten aanbieden als allround tekstschrijver. Dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. En ik merkte toen deed ik niet alleen handleidingen, maar ik deed ook interviews voor bedrijfsbladen, ik deed website teksten, ik deed van alles en nog wat. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat als ik een opdracht kreeg, was meestal, weet je wel, it pays the rent. Maar behalve als het een internetopdracht was, dat ik teksten voor websites moest schrijven, dan dacht ik altijd, leuk! Dus toen dacht ik,
wat voor dingen waren dat dan bijvoorbeeld?
Dat waren gewoon dingen om, meestal voor corporate websites, moest ik dan teksten opschrijven. Helemaal niet zo heel spannend. Maar ik vond dat veel leuk, omdat het ook nieuw was. Dus op een gegeven moment heb ik bedacht, als ik dat nou zo leuk vind, waarom probeer ik me daar dan niet in te specialiseren? Dus dan heb ik als experiment, op mijn website, waar nooit iemand kwam, heb ik gezet, ik ben gespecialiseerd in internet als tekstschrijver. En ik ben toen op dat moment ook een blog gestart, dat is schrijvenvoorinternet.nl. En daar ben ik eigenlijk alles wat ik had geleerd en bleef leren, dat ben ik daar gaan opschrijven. In de vorm van artikeltjes, ook voor mijn eigen, als een soort eigen archief. Mijn eigen learnings, die stonden dan ergens, zodat ik ze nog eens kon teruglezen. En ik dacht, dat zet ik ze ook maar gelijk op internet, want daar gaat het allemaal om bij mij. Dus, en dan kunnen de anderen er ook nog wat aan hebben misschien. En toen kreeg ik op die blog zoveel meer bezoekers dan ooit op mijn bedrijfswebsite kwamen. Dat ging echt nergens, dat is 100 keer zoveel bezoekers. Echt ging nergens. Ik dacht, wow, het is dit zeg. En toen was ik hooked.
Ja. Ja, grappig, want ik heb natuurlijk eenzelfde soort website waarop ik ook schrijftips geef. Ik heb dan iets bewuster gedaan dat ik in het begin wel dacht van ik ga mensen tips geven om te schrijven. Maar het is inderdaad ook bij mij. Ik heb ook een website, dennisrijnvis.nl, heb ik lang gehad, waarop ik gewoon schreef dat ik freelance journalist was. Daar kwam inderdaad nooit iemand op.
Ja, precies.
En op Schrijnvis, waar ik die tips gaf, heel veel. Ik denk dat heel veel mensen gek genoeg dat nog niet eens beseffen. Dat je gewoon, als je mensen naar je website wilt trekken, moet je gewoon heel veel erop zetten. En het liefst dingen waar mensen iets aan hebben, zeg maar. Want dat is een beetje de basis van jou, uiteindelijk van jouw schrijversbestaan geworden, toch? Die website.
Ja, vooral omdat ik in het begin werd er nog geen kennis gedeeld. Dus kennis delen over jouw vakgebied, dat was in het begintijd van internet, dat was heel bijzonder. Wat we nu, zeg maar, traditionele content marketing noemen, dat deed niemand. Als je en ik werd ook door andere tekstschrijvers wel daarop aangesproken. Die zeiden van, waarom doe je dat? Dat is toch dat is toch de kip en de gouden eieren. Dan ben je goed in dat ene ding. Waarom zou je dat dan allemaal gaan uitleggen aan mensen? Dat is toch, daar moeten ze toch voor betalen. Dus, en ik dacht, ja, ik had toen al zo'n gevoel van, nou, volgens mij, als mensen dit niet logisch vinden, moet ik het juist blijven doen. Want dan is het in ieder geval anders dan anders. En dat was in de begintijd, okay. Zeg maar, eerst, nou, wat is het, 10 jaar of zo, werkte het delen van tips en het delen van kennis werkte heel goed, totdat iedereen dat ging doen. En in die tijd zitten we nu. Nu is er echt een soort informatie-inflatie. Alle mensen die me ergens iets van afweten, die zijn dat als een gek op internet aan het zetten. Niet alleen in de vorm meer van tekst natuurlijk, maar ook in de vorm van video. YouTube staat er vol mee. De websites zoals Udemy en Skillshare, waar je online trainingen kunt verkopen waar voor een paar tientjes, staan vol met bijna gratis informatie. Dus het delen van kennis voor niks of voor bijna niks, ja, dat is niet meer onderscheidend. Daar is echt een soort...
Dat vind je echt inderdaad... Jij zegt echt van eigenlijk is dat... Want dat is natuurlijk ook een beetje de basis van mijn blog. Is schrijftips geven en schrijven over schrijven eigenlijk. Jij zegt eigenlijk van dat is heel moeilijk om daar nu nog in te onderscheiden.
Ja, ik vind jouw blog echt fantastisch. Ik geniet er echt van. Ik heb heel leuke artikelen op jouw blog gelezen. En het is een... het probleem daarmee is dat het delen van kennis, ook als het hele leuke artikelen zijn, is minder onderscheidend dan het ooit geweest is. En dat betekent niet dat die kennis minder waardevol is geworden, maar het is de vorm is gewoon minder onderscheidend nu. En op een gegeven moment kreeg ik een inzicht, ook doordat ik op copywritinggebied veel Amerikaanse leermeesters heb en ook regelmatig naar Amerika ga om daar weer te masterminden en met Amerikaanse marketeers hierover te praten. Ontdekte ik een andere manier om aan marketing te doen, waardoor ik niet meer alles gratis aan het weggeven was. Ik heb 10 jaar lang heb ik zoveel tips weggegeven, dat elke e-mail was eigenlijk een half seminar. En daar kreeg ik goede reacties op. Alleen, het was op een gegeven moment zo dat mensen eigenlijk niet eens door hadden dat ik iets verkocht. Dus ik pitchte eigenlijk nooit wat in die mails. Het waren geen verkoopmails. Het was gewoon traditionele content marketing, goede tips geven. Dat werd heel erg gewaardeerd, maar heel veel van die mensen die werden nooit klant. En ik merkte ook dat mijn energie wegliep. Dus op een gegeven moment had ik geen zin meer in. Dus toen ben ik al die artikelen die ik in al die jaren had geschreven, ben ik achter elkaar gaan zetten in een autoresponder, in zo'n Drupal e-mail, in een e-mail tool. En toen ben ik die 2 jaar lang, als een druppelmail die 2 jaar duurt, ben ik die gaan versturen. Dus 500 mails had ik op een rijtje gezet. En als je je aanmeldde voor mijn nieuwsbrief, dan kreeg je eerste week kreeg je mail 1, en tweede week kreeg je mail 2, tot 100. Dus dan kreeg je 2 jaar lang automatisch elke week een mail van mij en die ik niet schreef.
Maar waarom deed je dat, die vorm?
Reden daarvoor toen was om een relatie op te bouwen. Ik dacht, ik moet gewoon mensen regelmatig iets laten horen. Ze zien mij elke week in hun inbox verschijnen. Iedere keer een goede tip. Nou, dan gaan ze op een gegeven moment denken, die Arjan, dat is een goede gast. Die weet er wat van. Laten we die maar inhuren. Dus
je hebt bewust gezegd van, je gaat er niet meer op wachten totdat mensen naar jouw website komen. Je wil gewoon in een mailbox.
Dat sowieso, ja. Mailbox, dat is de intiemste omgeving op internet, hè. Kijk, Facebook is natuurlijk je privacy wordt daar verkocht aan de hoogste bieder. En je contactenlijst is niet jouw eigendom, weet je. En je inbox, die is van jou. Daar krijg je ook de berichten van je moeder. Dus ik wil liever in die speciale en intieme privéomgeving van mensen binnenkomen, dan alleen maar op die in de red light district van Facebook.
Ja, en ook, ik bedoel, Facebook in het begin word je misschien nog aan veel mensen getoond, maar het kan ook zijn dat Facebook toont het maar aan de helft van je contactenlijst.
En zij bepalen dat allemaal en je hebt daar geen invloed op. Dus ik dacht, ik moet in die inbox komen en ik ga niet, ook inderdaad niet wat je zei, ik ga niet zitten afwachten tot ze op mijn website komen. Dus ik wilde mijn hand uitsteken. Maar mijn idee was, ik moet ongeveer 80% van die mails moeten relatie opbouwen. In ongeveer 20% van die mails ga ik verkopen. En dat was dan meestal dat ik ze uitnodigde voor een gratis webinar, waarin ik dan vervolgens weer een training verkocht. Dus dat was jarenlang eigenlijk de manier waarop ik dat deed. En tot ik me realiseerde van ik had op een gegeven moment een mailinglijst van 34.000 e-mailadressen. Ik realiseerde me dat heel veel van die mensen, die kochten eigenlijk nooit wat. En een van die Amerikaanse coaches waar ik bij was, die was bezig met dagelijks e-mailen.
Wie was dat?
Dat was Dave D. Dat is een Amerikaanse marketeer. Leuke kerel. voormalig goochelaar. En die is op een gegeven moment internetmarketeer geworden. Hele interessante gast. Maar ook Matt Fury, dat is een man in de martial arts markt. Hier is hij mee begonnen. Dat is zeg maar de guru e-mail. En iemand die het eigenlijk het leukste doet, vind ik, is Ben Saddle. Saddle als in settlement. Dat is een ongelooflijke... dat is zeg maar de one email workday guy is hij. Hij is mijn...
Hij zegt gewoon, je kan 1 e-mail per dag schrijven en dan ben je klaar.
Ja. Vind ik een leuke gedachte. Hij zegt altijd van pay yourself first. Dus het eerste wat je doet elke dag is marketing. Is gewoon een mail schrijven waarin je wat verkoopt. Dat is ook wat ik nu dus ben gaan doen. Ik dacht...
Ja, dat is wat jij nu doet. Want jij zit elke dag in mijn mailbox met een mail eigenlijk. Ik vind ze eigenlijk altijd leuk om te lezen. Thanks. Dat is altijd, altijd wel grappig. We zullen zo nog een beetje over je stijl hebben. Maar ook, dat valt mij ook wel op. En ik vind dat, daar wil ik het ook nog wel over hebben. Want je probeert inderdaad, altijd zit er ook wel iets van een verkoop iets in, zeg maar. Je probeert eigenlijk altijd ook wel iets te verkopen. Ik persoonlijk vind dat best wel, ik doe het natuurlijk ook wel via e-mail. Soms een e-mail sturen in de hoop dat mensen iets kopen. Maar ik ben daar best wel voorzichtig mee. Dus ik denk altijd, ik wil niet overkomen als degene die altijd verkoopt. Maar dat punt heb jij wel overwonnen, denk ik, of zo.
Ja, ik heb er ook lang zo over gedacht. Ik zei, ik had dus ook 80% van mijn e-mails verkocht ik niks. Tot ik op een gegeven moment dacht, maar wacht even. Veel mensen hebben niet eens door dat ik ondernemer ben. Die denken er gewoon dat ik een of andere knakker ben die goede tips stuurt. Maar zo is het niet. Ik wil graag...
Maar het is wel echt zo, denk ik. Ja. Ik denk echt dat inderdaad ook heel veel mensen in mijn lijst... je denkt altijd zelf dat als jij op je website heel groot ergens hebt staan... ik verkoop wel cursussen, dat iedereen dat ook wel weet. Want jij weet het, dus je denkt dat iedereen weet dat. Maar dat is inderdaad niet zo.
Nee, bij mij was het zo. Ik kreeg wel eens e-mails van mensen die waaraan ik merkte dat ze niet wisten dat ik iets verkocht. En ik ben toen op een gegeven moment begonnen met... elke dag e-mail. En er zit altijd, wat jij zegt, er zit altijd, het zijn gewoon verkoopmails. Dus het is een dagelijkse verkoopmail. Alleen het lijkt niet op een verkoopmail. Dat is het idee erachter. Het is, kijk, wij zijn allemaal allergisch voor marketing. Zodra we iets herkennen als marketing, roept het irritatie op. In de reclamewereld is bijvoorbeeld ook echt een ontwikkeling gaande, waarin ze aan het kijken zijn van, hoe kunnen wij wegbewegen van commercials die dingen onderbreken en zo. Dat is toch een beetje, dat is niet meer van deze tijd. Mensen kijken, het meeste bekijken en beluisteren ze streaming met een abonnement en er zit er geen reclame meer tussendoor. Dus reclame is een soort van uitstervend iets. Daar moeten we wat anders voor bedenken. Ja. En dus als mensen iets zien als marketing, ben je al gelijk gezien. Dan gaan ze niet meer openen. Maar jij zei zelf tegen mij, wat ik heel leuk vond, dat je zei, ik vind eigenlijk wel leuke mails om te lezen. En dat is ook precies de bedoeling.
Er zitten altijd verhaaltjes in, zeg maar, denk ik. Altijd zit er of een verhaal in. En het ook, want jouw stijl, hoe zou ik hem omschrijven? Je gebruikt heel vaak bijvoorbeeld leuke beeldspraak. Het zijn verhaaltjes die iets waarmee iets duidelijk maakt over ook wat jij verkoopt, maar niet op een directe manier. Dus dan vertel je bijvoorbeeld in een mail zeg je dan bijvoorbeeld, je kunt wel een boek schrijven waarin jij als expert heel veel kennis weggeeft, maar dat is een beetje alsof je iemand een slokje uit een brandslang laat nemen. Kortom, dat je opeens je hele mond vol met water zit, terwijl je wilde maar één slokje. Dat is een vergelijking en je hebt ook vaak verhaaltjes. Ik kan me nog een verhaaltje van je herinneren, dat je dan met je zoon naar FC Utrecht bent gegaan en dan open je de mail met een verhaaltje over warme worst die je daar kan kopen. En dat schrijf je dan ook zo uit als warme
worst zonder thee.
En dan worst. Wat zit er voor gedachte achter die stijl?
Die stijl noem ik infotainment. En dat heeft ermee te maken dat als je traditionele content marketing is eigenlijk vooral teaching. En als je kijkt in onze maatschappij, wie verdienen er het meeste geld? Zijn dat teachers of zijn het entertainers? Dus is het juf Mirjam uit groep 3 of is het Beyoncé?
Het zou misschien meer uit groep 3 moeten zijn, maar
precies, daar kunnen we wat van vinden, maar dit is de realiteit. De entertainers hebben een veel hogere status en een veel hoger inkomen dan teachers. Dus waarom zou je dan in je marketing positioneren als een teacher? Daarmee gaat je status omlaag en je inkomen eigenlijk ook. Toen ik me dat realiseerde, ben ik veel meer gaan bewegen richting de entertainer. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik op een podium zou kunnen zingen of dat ik een of andere cabaretier of zo ben. Maar ik ben met mijn marketing veel meer de entertainment kant op gegaan. En niet meer alleen maar mijn mailinglijst helemaal kapot teachen. Want ik had er zelf geen zin meer in op een gegeven moment. Ik kon er gewoon niet meer opbrengen. Daarom heb ik het allemaal geautomatiseerd. Maar het werkte ook niet meer. Er kwam steeds minder. De open rate van die mailinglijst ging omlaag. Er kwam niks meer uit. Het was gewoon een dood paard. Daarom ben ik iets heel anders gaan doen.
Maar hoe heb je dat toen aangepakt? Heb je gewoon gezegd op een gegeven moment van... ik gebruik diezelfde mailinglijst, maar met een andere toon? Of heb je ook een hele nieuwe mailinglijst?
Ik heb tegen ze gezegd, luister, dit is het deal. Je zit nu al jarenlang, zit je mails te lezen. Ben ik gewoon aan het opwarmen. Het zijn gewoon klikjes, dat is oud. Dat is op zich nog best, het is niet bedorven, het is nog best te eten. Maar het is niet mijn nieuwste, het zijn niet mijn nieuwste inzichten die ik uit Amerika haal. Ik ga de hele tijd, zit ik in het vliegtuig aan de overkant en dan komt het superleuke idee terug. Daar hoor jij allemaal niks van. Dus ik heb gezegd, als je dat nou wel wil horen, dan moet je even op een andere mailinglijst komen staan. Want dan ga ik je wel elke dag e-mailen. Dus elke dag e-mails, verhalen, anekdotes, avonturen, elke dag. En ik heb elke dag wat te verkopen. Dus ik heb ze zeg maar precies verteld wat er ging gebeuren. En toen zijn van die 34.000 mensen, zijn er geloof 1200 overgestapt naar die nieuwe mailinglijst. Inmiddels staan 7.500 mensen op. En die krijgen elke dag een e-mail, elke werkdag.
Oké, okay, interessant. En die oude maillijst heb je... Doe je
ja, die krijgen nu twee keer in de week e-mails en die is langzaam aan het of aan het overstappen of aan het opzeggen.
Hey, wat ik hier heel interessant aan vind, is niet alleen de techniek, maar ik denk ook heel erg dat je op een gegeven moment jezelf af en toe moet vernieuwen en ook voor jezelf iets interessant moet houden. Hè? Want iets kan wel op zich nog redelijk werken, maar vind je het ook zelf nog leuk en spannend? Of zo? Dat is ook belangrijk, denk ik.
Ik denk dat in marketing zelfs het allerbelangrijkste is. Dat je een vorm vindt waar je zelf heel goed op gaat. Waar je gewoon van in flow raakt. Jij doet mee, maar jij maakt podcasts. Waarschijnlijk omdat jij iets hebt met audio, omdat je iets hebt met interviewen. Dat is voor jou een hele geschikte vorm. Jij maakt een hele leuke podcast. En dan kun je ook nog wel 10.000 andere dingen gaan doen. Maar je kunt ook, en dat is ook zeker, kijk, het is natuurlijk ook voor jou heel slim om content uit je podcast bijvoorbeeld te delen over zoveel mogelijk socials. Maar uiteindelijk is het content uit je podcast. Dus en bij mij is het ook zo. Ik focus me volledig op die e-mail copywriting. En ik gebruik dat dan ook nog op andere plekken.
Ja. Ja, het is grappig, want juist die podcast, ik geloof heel erg in zo, want ik vind jouw techniek super interessant, maar ik geloof ook heel erg in van je moet wel echt iets doen waar je zelf een beetje warm van wordt en waar je een beetje in vuur en vlam voor kan staan. En ik luister toevallig zelf veel podcasts, dus ik ben gewoon net begonnen en ik vond het gewoon grappig om te doen. Dus het is bij mij zelfs hierbij dat ik weet niet eens of dit nou qua verkoop voor mij heel veel doet, nu nog in ieder geval. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. En ik geloof dan ook wel echt dat als je iets heel leuk vindt, dat er dan uiteindelijk wel iets uit gaat komen. En natuurlijk moet je dan wel een beetje zoeken soms. Bij schrijven ben ik veel meer bezig met wat het resultaat zal zijn, denk ik. Ik denk dat jij sowieso heel resultaatgericht wel bent, hè? In je business.
Ja, ik geloof niet in social media om de social media of e-mail om de e-mail. Heb ik wel dus het lang gedaan. Gewoon lang tips geven om het tips geven. Ben ik helemaal vanaf gestapt. Dus het moet nu altijd wat opleveren. En je moet het ook kunnen zien wat het heeft opgeleverd. Want je kunt wel eindeloos gaan vloggen of podcast maken. Maar geen idee hebben wat dat eigenlijk oplevert. Maar ik zou dat zelf niet trekken om dat te moeten doen. Omdat je hebt eigenlijk geen idee of het... Of al die tijd die je erin steekt, behalve dat het leuk is, of het ook wat oplevert.
Ik heb wel een vraag idee natuurlijk, maar inderdaad, maar ik vind het interessant. Ja. Jij zegt eigenlijk van, je moet eigenlijk voordat je iets gaat doen, moet je echt weten van, dit gaat opleveren.
Ja, weet je, als je, er is niks mee, bijvoorbeeld, laten we het voorbeeld nemen van vlog. Het is niks mis mee om leuke video's op YouTube en op de socials te verspreiden. Alleen wat ik heel vaak zie bij vloggers, ook als dat ondernemers zijn, hè, is dat, kijk, afgezien van de vloggers die bijvoorbeeld gamevideo's delen en dan ook vervolgens daar YouTube-advertenties opzetten en daar hun businessmodel, die ziet dus dan zo uit, wat heel kwetsbaar is in mijn ogen, want zodra je bent dan afhankelijk van eigenlijk één platform en hun advertentievoorwaarden, zodra zij hun voorwaarden veranderen en ze geen gamevideo meer accepteren of weet ik veel wat voor dingen waar jij dan net onder valt, dan is opeens je hele bedrijf is weg. Dus dat vind ik al onverstandig om je daar helemaal op te focussen. Maar er is natuurlijk niks mis mee om leuke vlogs te publiceren op verschillende platforms. Maar als er dan geen enkele volgende stap in zo'n vlog zit, waardoor ik jou mijn contactgegevens ga geven, dan is ieder vlog is eigenlijk een doodlopend straatje. En die klant die kan er wel inlopen, maar als jij vervolgens geen enkel aanbod hebt, het is eigenlijk iedere keer alleen maar voorspel, maar geen seks. Dus uiteindelijk, dus datgene waar het eigenlijk om gaat, dat blijft uit.
Dat geldt dan ook voor
het is
tekst,
net, eigenlijk. Het is net alsof ik mezelf zie, zeg maar, toen ik 15 was of zo. Van ja, ik durfde eigenlijk, misschien durfde ik wel met een meisje te praten, maar ik durfde nooit een stap verder te nemen. Zeg maar. En je ziet heel veel ondernemers ook zo schuchter zijn. Ze doen maar wat aan content marketing, maar ze durven niet all the way te gaan. Ze durven er niet duidelijk over te zijn dat ze gewoon ondernemers zijn. En dat het een verkoopdoel heeft. En ze nodigen mensen ook niet uit om een volgende stap te zetten. En ja, dan wordt het al, als je niet uitkijkt, wordt het gewoon een hele leuke hobby. Maar waarom zou het geen geld mogen opleveren?
Dat ben ik helemaal met je eens, maar ik denk ook ik zie ook wel eens de andere kant. Je ziet ook wel eens mensen juist die wel heel erg bezig zijn met klanten binnenhalen, maar die hebben weer geen echt leuke content. Die hebben geen echt leuke teksten bijvoorbeeld. Dus jij hebt de balans gevonden. Dus jij weet, je bent niet bang om iets te willen verkopen. Maar als ik jouw mails lees en je teksten, dan zit daar wel heel veel werk en kennis in van hoe schrijf je nou die leuke teksten? Want hoe schrijf je nou bijvoorbeeld die mails? Wat voor technieken gebruik jij daar nou bewust in? En hoe maak jij die mails echt zo leuk als ze zijn, zeg maar?
Die mail die gaat altijd over, ik weet van tevoren wat ik verkoop in die mail. Bijvoorbeeld deze week is de call to action in die mails is elke keer, kom naar mijn webinar aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag geef ik een webinar voor ondernemers die auteurs, die een boek willen schrijven en die daarvan een bestseller willen maken. Want ik heb een online training waarin ik mensen dus leer hoe ze op één komen met hun boek.
Ja, in de zakelijke markt dan. Hè?
Ja, geen fictie, maar echt zakelijke non-fictie. En daar ben ik dan ruim een week ben ik daarover aan het mailen. Elke dag dezelfde call to action, meld je aan voor mijn webinar, mijn gratis webinar, aanstaande donderdag. En wat ik dan van tevoren doe, is ik bedenk een aantal inzichten of tips die ik kan geven aan ondernemers, dingen die belangrijk zijn om je te realiseren als jij een boek gaat schrijven. Bijvoorbeeld, jij gaf het voorbeeld van het nemen van een slokje uit de brandslang. Dat is een inzicht wat ik vandaag heb gegeven in mijn e-mail. En dat gaat over dat je moet uitkijken dat je niet die lezer helemaal overvoert met ik weet niet hoeveel, dat je het ultieme telefoonboek over jouw vakgebied gaat schrijven.
Je begint die mail met een schattig filmpje van een Brit die 1000 kilometer door Nederland heeft gefietst. En hij vindt Nederland echt een fietsparadijs. En dan vertel je dat mensen in Nederland, die zijn gewend, automobilisten in Nederland zijn gewend om te rijden in een omgeving waar veel fietsers zijn.
Automobilisten zijn zelf ook fietsers in Nederland. Dus die anticiperen op het gedrag van fietsers. Dus die weten ook dat je soms overvallen wordt door een plotseling regenbui en dan fiets je vloekend met een natte bril even door dat rode stoplicht om niet nat te worden. Ja. Dus automobilisten die kunnen dat al aanzien komen, dus die anticiperen erop. En dat vergelijk ik dan met auteurs van een bestseller, een zakelijke bestseller. Die moeten ook anticiperen op het gedrag van hun lezers. Dus die lezers die willen dus niet een telefoonboek lezen. Die willen een paar leuke tips in een boek en verder vooral heel veel voorbeelden en metaforen en
Want heel veel mensen vragen mij ook vaak van, je moet toch met een call to action eindigen? Daar wordt altijd heel veel, veel mensen willen dat call to action, dat is een soort van magisch woord. En iedereen denkt altijd, daar moet je mee scoren. Maar eigenlijk is het toch zo'n verhaaltje waarin je mensen meeneemt. Je denkt eigenlijk een verhaaltje dat symbool kan staan voor die call to action. Daarmee warm je mensen eigenlijk op voor die call to action, toch? Dat is wat je doet.
Ja, het verhaaltje is het belangrijkste.
Ja.
Die call to action, dat is easy, want dat kun je zo bedenken. Kom naar mijn webinar, weet je wel. Ja, dat is het makkelijkste.
Mensen doen er vaak heel bijzonder over van, je moet echt leren om goede call to actions te schrijven. Dat is niet moeilijk, een goede call to action. Het gaat om, hoe kom je tot een punt waarop zo'n call to action echt klikt, zeg maar. En echt logisch is.
Sterker nog, een goede call to action, dat gaat vanuit, als mensen focussen op, oh, ik moet een goede call to action schrijven, is het vaak ook vanuit een soort van, oh, ik moet mensen proberen ja te laten zeggen tegen mijn aanbod of tegen mijn webinar.
Ja.
En ik ben juist eigenlijk de laatste tijd meer bezig met het proberen om mensen nee te laten zeggen.
Okay.
Omdat ik precies weet welke klanten ik het beste kan hebben in dat webinar over het schrijven van een boek. En dat zijn bepaalde auteurs. De meeste niet eigenlijk.
Nee.
Bijvoorbeeld auteurs van fictie. Ja, die hoeven dat webinar niet te bekijken, want daar gaat het niet over.
Nee.
Ik ga het echt alleen maar over zakelijke non-fictie hebben. Dus ik zeg al, nou, er zijn er nog wel een paar groepen die ik eigenlijk gewoon liever niet in dat webinar heb, want die verstoppen alleen maar de leidingen. Die stellen alleen maar vragen tijdens de pitch, waar ik geen antwoord op ga geven, omdat het... Ik merk al, ja, jij zit niet in mijn doelgroep, jij gaat dit toch niet kopen? Dan ga ik die vraag overslaan tijdens de Q&A. Die kan dan maar beter gewoon helemaal niet daar 2 uur in steken in mijn webinar.
Nee,
dus ik probeer echt met de lat in mijn mail ook nog hoger te leggen, dat mensen zich eigenlijk moeten kwalificeren. Of het voor hun wel, of zij eigenlijk wel welkom zijn in mijn webinar.
Dus eigenlijk zeg je, als je commercieel wil schrijven, moet je ook gewoon een heel goed beeld hebben van wie wel en wie niet. En eigenlijk alleen voor die mensen wil je schrijven. En misschien zelfs wel bewust tegen die andere mensen zeggen, jij kunt beter niet kopen. Dat kan heel goed werken dus.
Hoe meer je dat doet en hoe meer je dat kan doen, het zijn natuurlijk bedrijven die zijn er voor iedereen. He, bijvoorbeeld, ik geloof dat NPO of NTS, die zegt speciaal voor iedereen. Die zijn er voor iedereen. Hè? En dat lijkt me een heel moeilijke marktpositie. Dat zou ik nooit willen hebben. Ik zou nooit een bedrijf willen hebben waarin ik er voor iedereen ben.
Hm.
Het is veel relaxter als je een genichte doelgroep hebt. Waarvan hoe meer variabelen je weet over je doelgroep, qua leeftijd, qua inkomen, qua geslacht, qua hobby's, politieke voorkeur, humor, geen humor, religieus, niet religieus, woonplaats, noem maar op. Hoe meer je van ze weet, hoe makkelijker het is om te focussen op dingen die zij leuk vinden. En zodat zij een klik met jou voelen,
ja.
in jouw e-mails bijvoorbeeld.
Ja, ja, dus hoe specifieker, hoe beter eigenlijk.
Ja.
En je moet ook helemaal over dat, wat ik denk jij, veel mensen hebben toch nog iets met iets verkopen, dat jij elke dag een mail schrijft waarin je iets verkoopt. Veel mensen zullen zich daarbij een beetje generen misschien of zo. Dat heb jij helemaal niet meer? Of heb je dat wel gehad? Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, ik denk altijd als je ondernemer bent, waarom zou je dan generen om te verkopen? Want dat is het. Dat lijkt mij het bestaansrecht van je bedrijf. Als je dus te weinig verkoopt, dan bestaat je bedrijf op een gegeven moment niet meer. Dus ik heb daar niet zoveel mee met mensen die moeite hebben met verkopen. Ik heb er zelf helemaal geen weerstand tegen. Sterker nog, ja, ik vind dat juist leuk. Maar dan wel op een manier die niet een hele saaie, platte manieren van verkopen, waarvan ze op een kilometer afstand al aanvoelen komen van, oh, daar komt de verkooppitch. Nee, doe het op een manier die leuk is voor je klanten en die precies klopt en waardoor zij het juist ervaren als, hé, eindelijk iemand die het snapt en die mij verder kan helpen.
Kun je iets voorstellen bij dat mensen dat nog wel hebben of staat dat zeg maar heel ver van je af?
Inmiddels staat het ver van me af. Ik kan me dat wel voorstellen, omdat als je, ja, wat moet er nou over? Ik merk het ook wel eens bij klanten dat ze er een beetje moeite mee hebben, maar ik kan zelf de klanten het beste helpen die helemaal geen moeite hebben met verkopen. Dus die van zeggen, ja, ik ben ondernemer, dus ik verkoop mijn dienst. Meestal van mijn klanten die verkopen een dienst, dus die zijn ergens goed in. Dat zijn accountants, advocaten, makelaars, consultants, of het zijn trainers of coaches. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk geld met mijn bedrijf te verdienen. En ik snap niet wat daar mis mee is. Dus ik begrijp ook niet waarom ondernemers nou daar moeite mee zouden hebben. Dat zit misschien in een soort van onzekerheid. Of mag ik er zijn? Of dat kan. Hè? Daar zal ik niks van zeggen. Ik ben zelf ook echt heel onzeker geweest vroeger. En nog over sommige dingen. Daar is niks mis mee. Dat is heel menselijk. Alleen voor klanten is het niet zo aantrekkelijk als jij onzeker bent of als je heel bescheiden bent, bijvoorbeeld. Dus als jij als ondernemer bepaalde dingen bereikt hebt en jouw klanten hebben bepaalde mooie resultaten door met jou te werken, dan zijn er best veel ondernemers die vinden het niet nodig om dat helemaal breed uit te meten op hun website. En waar klanten op zoek naar zijn, is alleen maar, ik heb een paar aanbieders gevonden En ik wil daar zo snel mogelijk tussen kunnen kiezen. Robert Cialdini die noemt het ook wel shortcut to a good choice. Dus als mensen een keuze gaan maken, dan zoeken ze shortcuts. Dus dingen waardoor ze snel die keuze kunnen maken, want we moeten de hele dag keuzes maken. En als jij heel bescheiden bent en dingen gaat verbloemen en dingen niet op je website, jouw eigen resultaten en de resultaten van je klanten bijvoorbeeld, als je dat een beetje omvloerst op je site hebt staan of je laat dingen weg uit bescheidenheid, ja, dan missen die klanten die shortcuts. Dus jij kunt vanuit jezelf wel denken van het siert mij of ik ben aantrekkelijker als ik niet loop op te scheppen. Maar mijn klanten die missen dan gewoon die shortcuts. Die willen gewoon, ik wil graag even een keuze kunnen maken tussen aanbieden A, B en C. Geef mij die shortcuts.
Ja.
Dus als je over jezelf heen kunt stappen en zeggen van nou, ik ga gewoon, ook al voelt het voor mij misschien een beetje ongemakkelijk, maar ik ga gewoon heel trots zijn op de resultaten die ik heb en die mijn klanten hebben. Dat is een verademing voor klanten. Omdat die daarmee gewoon een keuze kunnen maken.
Ja.
En ik zie verkopen als klanten helpen om de juiste keuze te maken. Welke keuze die in hun eigen belang is. Als je klant alleen maar keuzes wilt laten maken die in jouw belang zijn. Ja, dan kom je op het... ben je met verkoop bezig die in feite... Daar heb ik niks mee. Als je weet dat je een inferieur product hebt. En je gaat het toch zo hard mogelijk proberen te verkopen. Dan kom je op het gebied van onethisch verkopen. Daar heb ik niks mee.
Ja. Maar aan de andere kant, jij schrijft ook, en terug naar dat schrijfproces, jij schrijft ook heel beeldend, heel goed, hoe bedenk jij bijvoorbeeld die vergelijkingen, en bijvoorbeeld je kiest ervoor om woorden ook wel eens, zoals wat we net zeiden, dat broodje warm worst, om dat uit te schrijven. Hoe kom je op dat soort ideeën?
Dat een hele leuke vraag. Eindelijk vraagt iemand dat een keer. Ding daarmee is dat mensen hebben een hele volle inbox. Dus als je wilt dat... Kijk, als ze je mail gaan lezen, moet je ten eerste een debiele titel hebben van je mail.
Ja.
Als dat ding heel raar is, dan is de kans natuurlijk veel groter dat ze dat gaan openen. Mijn accountantskantoor stuurt altijd genummerde nieuwsbrieven. Van nieuwsbrief 156 krijg ik dan...
Die heb je misschien de eerste keer, maar daarna niet meer, toch? Maar
ja, die gaan altijd meteen
ook,
weg.
Jij hebt ook wel grappig. Jij stuurt dan bijvoorbeeld een e-mail met mail van je moeder of zo. Is dat bijvoorbeeld de kop? Of warme worst is ook de kop.
Ja, warme worst. Of van de week een mail die heet plekje. Dus dat is één. Dus dat je schrijft een iets nieuwsgierigmakends in de titel. Maar vervolgens is van je e-mail, het doel van je e-mail is... Van elke zin is het enige doel is dat ze de volgende zin ook gaan lezen. Dus iedere zin moet daarvoor zorgen. En als jij in een zin woorden hebt staan waardoor mensen denken... Ja, deze zin had ik wel een beetje aan zien komen. Mm-hmm. Of dit heb ik iemand anders ook wel eens horen zeggen. En dan kom je weer bij die clichés. Als je dingen van die platgetreden zinsnedes gaat gebruiken als... Hij kan het als geen ander. Of ik heb voor jou iets in petto. Ja, als je dat doet, dan ben je eigenlijk al weg. Dus du moment dat je zo'n cliché gebruikt, dan hoor je eigenlijk de deuren al dicht slaan van een heleboel klanten, die zijn dan al weg. Dus waarom zou je dat doen? Waarom zou je zeggen als geen ander? Waarom zou je zeggen in petto? Vervang het gewoon door wat anders. Dus weet ik wat, dan zeg je ik heb iets voor jou in petto. Of je maakt iets flauws, een of andere flauwe grap maak je ervan. Of je gaat er compleet mee over de top. En ik had bijvoorbeeld vandaag een mail en daarin beschreef ik dus... Dat ging over die fietsers en die automobilisten. Hè? En dan beschrijf ik dat er allemaal... Dat in de stad 's morgens allemaal auto's staan te voeteren. En die staan niet te toeteren, maar die staan te voeteren. Dat is dan gewoon op het moment dat je dat schrijft... denk ik van ja, toeterende auto's, cliché. Voeteren, dat is eigenlijk veel leuker dan toeteren. En dan hoef je maar één letter te veranderen. En zo ben ik steeds bezig eigenlijk met... ik probeer het niet te doen tijdens het schrijven, dus niet te editen tijdens het schrijven, maar achteraf eventjes doorheen te lopen. Waar kan ik woorden nog even, waar kan ik nog een beetje tabasco op druppelen? Door het gewoon net anders, net verkeerd te spellen of het te veranderen in iets wat ze niet verwachten.
Ja, nou, grappig, het werkt heel goed. En een goede tip ook. Ben je wel eens bang dat... Want je schrijft natuurlijk wel, zoals elke tekst, denk ik, elke goede tekst, is over nagedacht. Het is een bepaald format, wat je net ook uitlegde. Vaak een verhaaltje, dat je een beetje warm maakt voor de call to action. Wat ik vaak als vraag krijg, als ik mensen zoiets leer, zijn mensen vaak bang van, ja, maar zien mensen niet op een gegeven moment, doorzien ze dat niet? Weten ze dan niet precies dat formatje en denken ze dan, oh, doet hij dat weer? Ben je daar bang voor wel eens?
Ja, ik vind dat een beetje een aparte angst, want je weet, die mensen die dat vragen, die weten ook wel dat de hele wereld doet dit niet. Dus die weten gewoon dat hun hele markt doet dit niet op deze debiele manier e-mailen. Hmm. Dus ze weten dat het super onderscheidend is. En ze weten ook dat als ze dit gaan doen, dan gaat de rest van hun markt niet meteen dat kopiëren. Nee. De rest van de Integendeel, de rest van de markt denkt van, die is helemaal van het padje. Die gaat een beetje elke dag e-mailen naar klanten. Ja, dat is natuurlijk de manier om mensen zich te laten afmelden voor je e-mails. Die hebben niet door wat jij aan het doen bent.
Ja.
En die vinden het ook heel vreemd dat jij een marketingmail stuurt naar je klanten met als titel e-mail van je moeder. Ja. Die snappen dat gewoon niet. Ik heb bijvoorbeeld ik geef mijn klanten ook speciale naampjes. Ik zeg vaak grote smurf tegen mijn klanten. En mijn vader leest ook mijn mails. Hij is gepensioneerd. Mijn ouders hadden vroeger een winkel. Ik kom uit echt zo'n middenstandersfamilie. Die hadden allemaal winkels. En hij snapt dat niet. Hij zegt dat wel tegen me, ja, waarom zeg je zo'n grote smurf tegen je klanten? Dus hij komt natuurlijk uit. Hij had gewoon een traditioneel middenstandsbedrijf. En ja, hij ging zo niet om met klanten. Dus en de meeste mensen die snappen dat niet. En die zullen dat ook nooit gaan kopiëren. Die denken dat jij gewoon helemaal van het padje bent geraakt. Ik denk eerder dat als zo'n vraag wordt gesteld, gaat niet iedereen dit dan doen? Ik denk eerder dat het een soort onzekerheid is en een soort van uitstelgedrag. Van durf het eigenlijk niet.
Ja, nee, voor een deel wel. Dat is zeker waar. Maar ik bedoel ook een beetje van dat bij elke tekst kun je natuurlijk, mensen zeggen dat vaak tegen mij als ik zeg van bijvoorbeeld, begin een artikel nou eens een keer met een hele concrete anekdote en ga daarna vertellen wat je ermee bedoelt. Dan zijn mensen, denken dan vaak, ja leuk, maar als ik dat nou volgende week doe en die week daarna weer en die week daarna weer, door mensen dan niet dat formatje of zo? Denken ze dan niet, oh dan komt hij weer met eerste anekdote. Hmm.
Ja, maar ze vergeten dan denk ik dat hun alternatief is, dus om het niet te doen, om jouw adviezen niet aan te nemen, is om hun klanten in coma te blijven lullen, zoals ze nu al jaren doen. Ja. Weet je, met hele saaie e-mails. Dat is veel veiliger, want dat doet iedereen en dat is conventioneel. En ik denk van, nou, daar kan ik me geen buil aanvallen. Alleen, dat levert waarschijnlijk wel weinig op. En het is trouwens ook, om nog even aan te vullen op wat ik net zei, van, het is niet zo dat ik tegen al mijn klanten zeg, je moet grote smurf tegen jouw klanten gaan zeggen, of je moet compleet over de top gaan. Ik ga zelf als copywriter in mijn mails, ga ik heel ver. Uit een soort van, omdat wordt ook van me verwacht als copywriter, dat ik een soort van voorbeeld daarin geef, zeg maar, hoe je dit kunt doen. Mijn klanten vinden het ook leuk. Ik doe het alleen maar omdat ik weet dat mijn klanten dat, als ik zelf een slechte grap maak, dan weet ik al dat mijn klanten daar ook om kunnen lachen. Want die ken ik gewoon heel goed. Ik ken ze gewoon heel vaak persoonlijk en ik weet gewoon, ja, dit vinden ze wel lachen. Dat betekent niet dat iedereen zulke klanten heeft, of dat iedereen zulke grappen zou moeten maken, of dat iedereen zou moeten doen wat ik doe. Mijn punt is meer, ga infotainment doen. Dus stop met het versturen van ongelooflijk voorspelbare marketingboodschappen. Want dat is juist, daarmee communiceer je ook iets over jezelf. En het is helemaal niet leuk om met jouw zaken te doen en je bent eigenlijk een hele saaie sufneus. Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet waar is. Heel veel ondernemers zijn hartstikke leuk, alleen niet in hun marketing.
Leuk dat je luisterde naar de Schrijfvis podcast. Meer informatie over Arjan kun je vinden op zijn website schrijvenvoorinternet.nl. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Volg Schrijfvis dan op Instagram of abonneer je via Spotify of Apple Podcasts. Ik zou het ook geweldig vinden als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts. Veel schrijfplezier en tot de volgende aflevering.